Daar zijn we weer. Aflevering 2 in deze podcastserie van 5 over twee Japanners bij Loge La Vertu. Wat natuurlijk een ontzettend uniek verhaal is, maar dat weten jullie als luisteraars nog niet. En eigenlijk willen we in deze aflevering, we hebben in de vorige aflevering even de archivaris van Loge La Vertu geïntroduceerd. Die even een hele basisintroductie heeft gedaan van het onderzoek wat hij heeft gedaan. Zijn broeder Jan Rezelman. En in deze aflevering gaan we echt weer eens even, zoals hij het eigenlijk zelf zo mooi zegt, we gaan in de voetstappen treden van de twee Japanners, van Nishi en Tsuda. En we gaan eens luisteren naar het verhaal. En dat verhaal, dat is eigenlijk wel mooi als je heel fast forward gaat. En dat hebben we in de vorige aflevering ook al gehad. Het begint ergens een beetje met de ontdekking van twee namen in een archief. Gekoppeld aan een gedenksteen in Leiden, waarvan we inmiddels ook weten dat die in 1997 is onthuld. En dat wat daar extra interessant in maakt, en dat geeft nog wat extra jus aan dit fantastische onderzoek, is dat het een gedenksteen is geweest die in de tijd zelfs is onthuld door de burgemeesters van Tsuyama en Tsuwano. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Jan. Jij weet dat ongetwijfeld beter. Maar in ieder geval twee steden uit Japan. En dat geeft maar aan hoe belangrijk eigenlijk dit is.
Klopt. Het is prachtig, die gedenksteen.
Ja.
Als je ziet wat er allemaal op staat en op welk huis hij hangt, daar zit een heel verhaal al achter. Maar laten we even teruggaan in de tijd. Japanners in Europa was zeer bijzonder. Onze twee Japanners waren een van de allereerste Japanners ooit die in Europa zijn geweest. Hoe komt dat dan?
En even voor mij bleef meteen, Jan, over welke periode hebben we het dan?
Ja, 1860.
1860,
oké. Okay. Ja, pak weer. Ja. 1860. Japan, we gaan even terug in de tijd naar Japan. 1860. Japan was 200 jaar geïsoleerd geweest. Dat was een zelfgekozen isolatie. Ze wilden niets te maken hebben met invloeden. Uit het buitenland waren ze bang voor, geïsoleerd. En toen rond 1860... toen begon er wat te gebeuren. Aan de ene kant meer interactie met het buitenland, maar ook meer dreiging uit het buitenland. Er lagen bijvoorbeeld Amerikaanse oorlogsschepen voor Tokio. Dus er gebeurde wat en toen dacht Japan, daar moeten we wat mee. En we moeten een diplomatieke missie Europa insturen om die dreiging wat weg te halen. En we moeten beter weten hoe een moderne maatschappij eigenlijk functioneert. Dus toen hebben ze missies uitgestuurd. Een eerste missie, die was in 1862 al in Leiden.
Jo, okay.
Die is in Leiden langs geweest. Die groep zat in Den Haag, was de diplomatieke missie, die ging door Europa. Omdat Europa wilde dat Japanse grenzen versneld open stelden. Zij wilden dat trager, dus er was diplomatie nodig door Europa.
Ja, want Europa wilde gewoon zaken doen met Japan in die tijd.
Ja, en dat is nog een heel verhaal. Waarom wilde Europa en Amerika dat?
Doen we een andere podcast.
Dat is een zijpad, die slaan we even over. Dus dat was de eerste keer dat er Japanners in Europa weer waren. En dat er dus Japanners in Leiden liepen. Dus dat was al heel bijzonder voor Leiden. Leiden liep uit bij de Japanners in hun traditionele kleding. Met samurai zwaarden die ze nooit afdeden, enzovoort.
Ja, ik kan me wel eens bij voorstellen, zeker in die tijd, dat wel een heel bijzonder aangezicht was. Hè?
Absoluut. En toen kwam er een tweede missie, want Japan kocht een oorlogsschip. En die kochten ze in Nederland. Oh, ja. Die is in Dordrecht gebouwd. En toen lukte het onze twee Japanners om mee te mogen met die missie. En die zijn, Nishi en Tsuda, zijn in 1863 in Leiden aangekomen. En de andere groep van de missie, die is meer verspreid, want die hadden een relatie met het oorlogsschip. Dus Nishi en Tsuda waren in essentie met z'n tweeën over in Leiden. 2,5 jaar zijn ze daar geweest, voordat ze weer teruggingen. En dan is het natuurlijk nog interessant, waarom zij? Dan moet je nog weer even terug. Japan was helemaal geïsoleerd, op één plekje na in het hele land. En dat was een handelspost. En die handelspost, die werd bevolkt door Nederlanders. Deshima. Dus de enige waar handel mee gedreven werd, was Nederland in Deshima. Daar zat ook een meneer Siebold van het Japan Museum, het Sieboldhuis uit Leiden. Ja. Daar is dat van afkomstig.
Oh, wat bijzonder.
Ja. Dus als je daar naartoe gaat, herken je dit verhaal vanuit dat perspectief.
Ja.
Dus Het enige blik wat Japan op de buitenwereld had, was ook Teshima en Nederland. Dus wat ze deden om toch een beetje een beeld te krijgen van wat er in de buitenwereld gebeurde, Nederlandse boeken verzamelen en die lieten ze vertalen in het Japans. Dus om een beeld te geven, er is nu een collectie van meer dan 3500 Nederlandse boeken die ooit daar door die speciale organisatie zijn vertaald in het Japans.
Oh, bijzonder. Ja. Wat grappig.
En je raadt al, onze twee Japanners waren onderdeel van die organisatie. Dus die hadden al Nederlands leren vertalen. Die konden dus al Nederlands schrijven en vertalen.
Maar voordat ze überhaupt naar Leiden kwamen.
Precies.
Ah joh.
Precies. Ja. Ja. Het blijkt straks dat ze het vrij slecht konden uitspreken. Maar daar komen we straks op. Ja, dus die konden al Nederlands. En Nishi en Tsuda, ze werden allebei uitgenodigd op een gegeven moment om naar die organisatie te komen. Het vertaalbureau van de barbaarse boeken, zoals dat heette. Ja. En toen ze daarmee bezig waren, dachten ze, ja, maar alles wat we hier vertalen geeft geen oplossing voor de uitdagingen die Japan nu heeft. Een heel andere inrichting van de maatschappij. Shogun, samurai, het totaal anders. En zij dachten, dit gaat niet de oplossing geven. En zij waren boeken aan het vertalen en toen dachten ze, ja, maar we moeten naar de bron van de kennis. Letterlijk hadden ze samen een droom op een gegeven moment, dat ze samen besloten, we moeten naar de bron van de kennis. Dus ze hebben geprobeerd in de eerste missie erbij te komen, lukte niet. Nog een keer lukte niet. En toen het oorlogsschip gekocht werd bij die missie, waren nog twee plekken aan boord. En die hebben zij kunnen krijgen. Maar kan je je voorstellen, het waren nog jonge mannen, waren begin 30. Ze waren allebei net getrouwd. En ze besloten naar Leiden te gaan. Geen idee natuurlijk.
Nee, geen idee waar het lag.
Nee, geen idee waar het lag.
Van wie ze les. Idee als dat ze vandaag nog steeds denken dat Nederland en Denemarken ligt, dat idee.
Ja. Kan je je voorstellen, wat een avontuur. Daarom vind ik ook die twee mannen zo fascinerend. Wat ze durfden, hoe sterk die droom was, dat ze dit gingen doen. Dus dat is het startpunt. Nishi en Tsuda.
En weet je dan, wat hadden zij voor een beroep dan in Japan zelf dan?
Ze kwamen allebei uit een rijke familie. Ze hadden niet zo'n herkenbaar tastbaar beroep. Vond Nishi was al heel jong. Kreeg hij filosofische les van zijn opa. Dus het was ook een andere categorie dan beroep. Een van de twee was ook echt samurai. En een beeld te geven, als je samurai bent, heb je bijvoorbeeld een recht om mensen te doden zonder dat er gerechtelijke zaken volgen. En dat heeft hij ooit teruggegeven, wat heel bijzonder was. Blijkbaar omdat hij dacht, maar dit is niet de oplossing. Ik geef dat terug, ik ga me wetenschappelijk en filosofisch verdiepen.
Ja, hou het bijzonder.
Dus in essentie was hij veel meer een filosoof dan een ander beroep.
Maar kun je dan ook wel stellen dat ze eigenlijk vanuit een stukje nieuwsgier de behoefte hadden om naar Nederland te komen en dat er eigenlijk bijna helemaal niks expliciet zakelijks achter zat?
De nieuwsgierigheid, de filosofische nieuwsgierigheid vanuit
die boeken.
Van Nishi, die zie je. Maar nog sterker voelde je de drang om betere oplossingen voor Japan te hebben. Dus een diepe motivatie. We moeten betere oplossingen hebben. We moeten een moderne maatschappij. Anders gaan we onze problemen niet oplossen. Dus er zat een heel dieper liggend motivatie onder om dingen te leren en terug te komen met veel betere oplossingen voor een moderne maatschappij.
Ja, dat snap ik. Maar het is nogal een behoorlijke wereldreis, zeker in die tijd die je dan neemt. Ik bedoel, het is niet dat Japan om de hoek ligt, zullen we zeggen.
Nee. En dan te bedenken, Roderick, die wereldreis heeft bijna een jaar geduurd.
Een jaar?
Ja, maar dat kwam ook omdat er een serieuze schipbreuk nog in zat. Dat je echt denkt, jongens, wat.
Dat was nog niet op dat oorlogsschip, toch? Die gingen ze nog halen, toch? Want anders ga ik twijfelen aan de Nederlandse kwaliteit. Maar.
Kan je je voorstellen. Dus die hebben ook een serieuze schipbreuk meegemaakt. Die zijn op een onbewoond eiland terechtgekomen. De helft van hun spullen zijn ze kwijtgeraakt. Er zit ook wel weer een interessant zijpad aan. Dat ze na die schipbreuk kwamen ze in Batavia aan. Zijn ze 2 weken geweest om te wachten op een ander schip. En in Batavia, dat was wel leuk. Daar hebben ze 2 weken rondgelopen. Hebben ze heel veel rondgekeken. Want er was natuurlijk een mogelijkheid om een keer rond te kijken in een andere wereld.
Ja, ik kan zeggen, dat was natuurlijk de eerste echte harde kennismaking met een totaal andere wereld dan wat ze kenden in Japan.
Ja, ja. En even uit vrijmetsel perspectief, ook daar zit een loge, de ster in het oosten.
Ja.
Dus wie weet, was daar wel hun eerste aanraking met de vrijmetselarij die toen nog nauwelijks in Japan bestond. Dus dat is een interessante tussenstap is dat geweest, Batavia.
Heb je daar nog iets van ontdekt? Of ze daar enige contact hebben gehad, per toeval al dan niet?
Nee, dat is een van die zijpaden. De archieven van de loge Ster in het Oosten in Batavia liggen in Den Haag. We zouden kunnen zoeken naar die periode in die 2 weken. Is daar iets van bekend? Iemand heeft dat wel eens gezegd. Ik kan wel eens kijken. Maar dat is een van de zijpaden die niet tot leven is gekomen.
Nee, maar je hebt niet meteen iets ontdekt van dat als het gaan gaat om de kennismaking met de vrijmetselarij. Vanuit hoe ze dat in Leiden hebben beleefd. Dan heb je niet meteen een bepaalde invloed vanuit Batavia-stad ontdekt.
Nee. Het is meer, het zou een theorietje kunnen zijn. Ja, verder is hij niet gekomen.
Ja. Maar dan zijn ze dus op reis. Ze hebben dus een jaar lang hebben ze erover gedaan. Wat een reis op zichzelf ook al een hele avontuur is geweest vanuit de schipbreuk. Hun eerste kennismaking met een totaal andere wereld dan de Japanse wereld in Batavia-stad. En dan kom je na een jaar. Waar zijn ze eigenlijk in Nederland aangekomen, weet je dat?
Vertel ik je zo. Bij de aankomst is een verhaal op zich. Maar nog even iets over het besef van hun rol en status. Dat ik dacht, telkens was ik aan een soort inschatten, hoe belangrijk zijn ze nou geweest? En het mooie is dat ik elke keer werd ik weer verrast. Ik vertelde al in de eerste podcast dat er gewoon Japanse onderzoekers constant zijn, nu nog zijn, dat Japanners speciaal naar Leiden komen om in de voetstappen van Nishin Tsuda te kijken. Dat Japanners professoren, onderzoekers Nederlands leren, omdat ze daarmee archieven kunnen ontsluiten. Maar ook bijvoorbeeld, een van de twee, Nishi, heeft zijn eigen postzegel gekregen. Ja, het is een mooi tastbaar voorbeeld, dat je denkt, het zijn echt belangrijke mannen geweest.
Maar dat is zeg maar met een stukje wetenschap die we vandaag de dag hebben, dat we erachter zijn gekomen, onder andere door dit soort onderzoeken, hoe belangrijk ze uiteindelijk zijn geweest.
Ja.
Maar hadden ze dan een dergelijke soort, ik weet niet of je dat zo mag noemen, maar een soort van belangrijkheidsstatus, hadden ze dat in de tijd dat ze hier naartoe kwamen ook al voor Japan? Of waren het toen eigenlijk gewoon twee normale boerenjongens zoals jij en ik?
Nee, anders hadden ze nooit bij die missie meegemogen, want die missies waren natuurlijk, dat was natuurlijk puzzelen wie mag mee op missie. Dus ze hadden wel natuurlijk status doordat ze al in het centrum van de invloed waren, doordat ze bij die
samurai,
organisatie zaten.
Dat ze bij die organisatie. Ja.
Van het vertalen van de boeken.
Ja.
Dus daar zaten ze in het centrum, maar het had alle kanten op kunnen lopen dat ze nooit op een schip hadden gekund.
Ja.
Had makkelijk gekund. Het tweede is dat ze terug waren gekomen en dat niemand naar ze had geluisterd. Had ook makkelijk gekund. Dus hun status uiteindelijk, en noem maar de postzegel, dat had ook anders uit kunnen pakken. Maar ook bijvoorbeeld bij de, als je nu die Masonic Hall, waar je de eerste aflevering noemde, daar heb je een hele grote gedenkplaats met allemaal namen van alle toonaangevende beroemde Japanse vrijmetselaars. En dat zij daar bovenaan staan, dat had ook anders. Dat zien we in de volgende aflevering, dat had ook nogal anders kunnen eindigen.
Oké, heel grappig. Ja. En voordat we daar nog verder op induiken, nog één laatste vraag even over Nishi en Tsuda. Hoe kenden zij elkaar eigenlijk?
Niet. Dus...
Oké, mooi antwoord.
Ja, dat is absoluut een mooi antwoord. Als je het leuk vindt, ga ik een stukje uit Nishi zijn dagboek voorlezen. Het is in het Engels.
Okay.
Het is uit zijn dagboek. Het is uit het boek The Quest for Civilization van de Okubo Takaharu. Wat ik in de eerste podcast noemde, dat boek.
Ja.
En daar beschrijft Nishi hoe ze elkaar hebben leren kennen. Dat is natuurlijk
een
magisch moment. Want daarna zijn ze eigenlijk voor hun leven, verbonden aan elkaar.
Tot in de eeuwen der eeuwen. Ja.
Absoluut, Roderick. In the fifth month of 1857, I received the order to report for duty as an instructor at the Shirabesha. En even de Shirabesha, dat is het Instituut for the Study of Barbarian Books, dus de books van buiten Japan. De Shirabesha, When I arrived, who did I find but Tsuda, who had received similar order at the time. We spent our days in furs and our nights in drinking, as the saying goes, and quickly become close friends. Moreover, since neither of us had yet taken a wife nor had established household, we shared lodgings at the Shira Besha. Prachtig om te beseffen dat het daar begonnen is.
Het is hallo.
Dat is allebei een uitnodiging. Ze komen elkaar daar tegen en hebben dus geen idee wat dat betekent voor de rest van hun leven.
Ja, mooi hè?
Prachtig.
Hoe een ogenschijnlijk toevallige ontmoeting vanuit een puur rationeel iets wat ze delen als het gaat om het werken bij hetzelfde instituut, met dezelfde soort achtergrond, uiteindelijk eeuwen daarna leidt tot eigenlijk iets wat gewoon dat ene moment is gewoon het moment geweest waarop er een hele grote verandering heeft plaatsgevonden. Zonder dat men daar erg in had.
En ook als ze elkaar niet leuk hadden gevonden en niet 's avonds gingen drinken, dan waren ze niet Nishi en Tsuda. Want het is ze gelukt omdat ze samen die droom hadden.
Ja.
Anders hadden ze nooit in Leiden gekomen en dan hadden wij hier niet gezeten. Dus prachtig dat ze elkaar... dat ze vrienden werden en elke avond gingen drinken na het vertalen. Ja.
Ik zou bijna kunnen zeggen dat drinken is dus eigenlijk gewoon de stap naar...
Absoluut.
Ja, mooi. Ja. Leuk. We gaan uiteraard natuurlijk lekker verder in deze podcast aflevering. Maar zoals jullie al in de gaten hebben, knippen we hem op in mooie behapbare stukken. We hebben natuurlijk de introductiepodcast gehad. We hebben in deze tweede podcast zijn we een beetje iets meer gaan inzoomen op... Wie zijn eigenlijk deze twee mannen? Wie zijn Nishi en Tsuda? En hoe zijn ze nou uiteindelijk in Leiden terechtgekomen? In de volgende podcast gaan we naar een volgend heel bijzonder moment kijken. Namelijk het moment waarop ze in Leiden terechtkomen. Want ook dat is alleen dat al is het schrijven van een boek waard, geloof ik.
Absoluut.
Ja. Dus blijf vooral luisteren in deze podcastserie als je wil weten hoe de reis van onze twee Japanners zich voortzet.